Heren, we gaan het even doornemen, want we zijn op de helft. We hebben 9 races gehad, nog 8 te gaan. Ik wil in 1 woord horen van jou, Ruud. Hoe omschrijf je dit seizoen? 1 woord.
Mercedes.
Tom?
Nee. Alles onverwacht.
Dat zijn 2 woorden, maar ik reken het goed. Goed dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Ja, het seizoen vliegt toch wel echt voorbij. Na 9 races in 11 weken zijn we al halverwege dit toch wel bijzondere seizoen / jaar. Lewis Hamilton domineert en Max Verstappen, ja, die moest een aantal keer toch slikken, zomaar zeggen. Mijn naam is Thomas van Groningen, de host van deze podcast. En ik zit naast autocoureur Tom Coronel en Formule 1 journalist Ruud Dibbers.
Da-da-da-da.
Heren, alles onverwacht, zeg jij, Tom. Maar zo onverwacht is het toch niet,
nou,
dat er
wel.
Een Mercedes vooraan staat?
Nee, ja, maar ik ga het helemaal niet hebben over wat we verwachten. Ik ga het juist over hetgeen wat we nooit hadden verwacht. Dus Pierre Gasly die een race wint. Dat we door het coronavirus toch op circuits zijn gaan rijden die toch ook Formule 1 waardig zijn. En dan heb ik het natuurlijk over een Mugello, heb ik het over een Portimao. Ik vind dat wel gaaf om dat gewoon toch op de kalender te zien.
Ja. En Ruud, jij zegt Mercedes.
Nee, kijk, als je hem vanuit die invalshoek pakt, dan ben ik het helemaal met Tom eens. Ik bedoel, de allereerste podcast van dit jaar, race in februari, had het over Formule 1 kalender. Maar ja, de helft van de races die nou op de Formule 1 kalender staan, die stonden toen niet op de kalender en andersom. Dus ik bedoel, we hebben een compleet onverwacht seizoen gehad. Qua locatie waar we rijden. Natuurlijk, Gasly was mooi. We hebben een aantal mooie races gehad, Ja, saaie races, maar toch wel zoveel voorspelbaarheid van Mercedes. En helaas, ja, het wegvallen van Ferrari en Red Bull wat gewoon net niet meekomt. Ja, dan is het, ja. Dus Mercedes was wel het toverwoord.
Ja, we gaan gewoon wat stellingen doornemen. En dan moeten we toch even hebben over Red Bull. Het valt gewoon tegen. Punt uit.
In de wens van de gedachte van de Nederlander zeker. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het toch ook altijd wel heel gaaf om ernaar te kijken hoe dichtbij ze komen bij Mercedes. Ik bedoel, er is altijd iemand de beste. Ja? Mm-hmm. En dat is niet alleen de coureur. Dat heeft natuurlijk met de combi te maken, met de motor, met het chassis en de coureur. En ja, als je het dan zo bekijkt, ja, dan vind ik het ook wel weer challenging dat we weten hoe dicht zit hij erbij. Kan hij als underdog de Mercedes te pakken nemen? En ja, ik als Nederlander, als fan van een hele snelle autocoureur die toevallig Max Verstappen genaamd is, durf ik wel te zeggen van ja, het is jammer dat naar mijn mening de beste coureur niet kan strijden om het wereldkampioenschap. Want hij en Lewis, dat zijn voor mij by far de beste rijders ter wereld momenteel.
Ja, en je zou wat meer een gelijkwaardige strijd willen zien.
Dat is uiteindelijk wat ik misschien een beetje hier mis.
Ja.
Maar ja, ik weet dat in autosport dat je ook afhankelijk van je materiaal bent. Ik bedoel, dat is iedereen. Dat weet ik pas 31 jaar dat ik zelf autosport bedrijf.
Maar Tom, dus we mogen toch wel zeggen dat Red Bull toch wel tegenvalt?
Nee, mogen we absoluut niet zeggen. Ik weet dat er af en toe wat fout gaat. En dat Mercedes het beter voor elkaar heeft. Maar ik vind wel gaaf dat een underdog team, want Mercedes, kom op, dat is een mega, mega, mega concern. En dat dan gewoon een drankje tegen een autosportfabrikant vecht. Ja, want dat is uiteindelijk wat het is. En het huwelijk zoals die zijn samengegaan met Honda, waar ik natuurlijk ook passie voor heb. Omdat ik zelf voor Honda heb gereden, omdat ik zelf nog steeds voor Honda reed, omdat ik in Japan heb gewoond, vind ik het wel gaaf. Zij zijn de underdog. Ja? En dan kan je niet verwachten dat ze de beste zijn.
Dat is wel hetgeen wat Red Bull natuurlijk van tevoren op hoopte. Helmut Marko, Christian Horner. Ja. Ja, als ze in Australië 2 tienen erachter staan, oké, Australië ging niet door. Nou, als ze in Oostenrijk, dan moet het gaan gebeuren. Ons circuit, Max afgelopen 2 races, 2 jaar gewonnen. We moeten erbij zitten, een paar tienen en ze komen eraan en het is weer een zeepert.
Ja, maar dan zie je wel hoe de drive is achter een team. Dit is natuurlijk gewoon een jongensdroom voor hun. Het hele team, alles wat daar is gegroeid tot een topteam. Ja, helaas is Mercedes net even wat te snel. Maar vorig jaar hadden we natuurlijk een probleem met Ferrari die in 1 keer weer te snel was. Ja, en heel af en toe vind ik dat ze toch een beetje tegen de schenen kunnen schoppen van zo'n groot merk. Het is toch al ongelooflijk dat ze van Ferrari kunnen winnen. Het is al ongelooflijk dat ze van de Renault kunnen winnen. Dat zijn autofabrikanten met budgetten die helemaal nergens op slaan. En die eigenlijk een team veel mooier kunnen smeden dan een losse motor, een Japanse fabrikant, met een drankjesfabrikant, met iemand die passie heeft voor stoere, gave dingen. Red Bull.
Maar valt het voor Red Bull zelf tegen, even Ruud? Wat zijn de geluiden daar?
Zeker. Ik bedoel, bij Red Bull weet je gewoon dat Helmut Marko altijd roeptoetert. En dat is leuk. Dat is de opperpositivo, zoals ik hem altijd noem, van de Formule 1.
Ja.
En als hij ook maar ergens iets ziet, dan is maar een snelle rondetijd van Albon. Dan staat hij te springen en dan zegt hij, als Max nog in de race zat, in Mugello riep je dat, dan had hij rondjes gereden om Lewis Hamilton, dan had hij zo ingehaald en ja. Gedomineerd. En dat is allemaal achteraf, is dat heel mooi praten. Alleen, het is niet gebeurd. En Max is in 3 van de 9 races uitgevallen. Is gewoon 3 keer te veel. Klaar. Nou, dan kun je niet zeggen dat het
eens.
Goed is.
Nee, daar ben ik het 100% mee eens. Maar ze jagen in ieder geval. Red Bull is het enige team wat momenteel aan het jagen is op Mercedes. Noem mij een ander team. Nee, dus had nergens anders beter kunnen zitten.
Nee, maar Ferrari, Ferrari is weggevallen. Natuurlijk, dat is...
Nee, maar wat is de rest dan, buiten Ferrari?
Ja.
Veldvulling.
Ja.
Dat zijn, die zijn ervoor om Lewis, Bottas en Max
helder
te maken.
Dat is toch al jaren zo. Ik bedoel, van de afgelopen jaren was het iedere keer Mercedes met Ferrari erachter, Red Bull in de mix. Dat was een beetje plekje 2 of 3 bij de teams.
Ja.
Maar dan heb je het over 2 of 3 zegens per jaar voor Max Verstappen. Nou, dit jaar was het doel van Red Bull om van hem de jongste wereldkampioen te maken. En daar zijn ze al vanaf 2018, dat ze wisten dat ze met Honda in 2019 aan de slag zouden gaan. 2018 lag je al in de Toro Rosso. Ja. 2019, dat mocht een beetje leerjaar worden. Nou, leerjaren in de Formule 1 die bestaan niet echt. Hè, want je gooit 500 miljoen er tegenaan.
Je mag het als heel excuus gebruiken.
Ja, Toyota heeft heel veel leerjaren gehad als ze zo gaan bekijken. Dus 2019 was een beetje dan snuffelen en dan had de stap moeten komen deze winter. En dat was ook de stap die ze verwacht hadden. Nou, de stap van Honda is niet gekomen. Niet qua vermogen, niet qua betrouwbaarheid.
Nou, de stap is zeker wel gekomen. Alleen Mercedes heeft ook een stap gemaakt. Kijk, je bent niet de enige die ontwikkelt. Iedereen ontwikkelt door. En jij hoopt sneller en meer te ontwikkelen dan anderen. En dat is altijd in autosport. Dat is nooit anders geweest. Alleen, ze hadden nooit gedacht dat Mercedes ook nog een keer zo'n grote stap kunnen maken. Want als jij zelf een stap maakt van, ik noem eventjes 30 pk of 40 pk. Ja, wat heeft Mercedes dan gemaakt? Die heeft ook minstens 30 pk gevonden. En dat hadden ze dus niet verwacht. En dan ben je als fabrikant, ben je in ieder geval wel bezig om constant te jagen op de allerbeste. Ja. En dat vind ik wel, weet je, die strijdlustigheid, dat vind ik, dat mogen ze uitspreken. En Red Bull doet het echt. De anderen roepen het niet.
Dat moet je ook
en komen er ook niet aan.
Kijk, dat moet je ook hebben. En natuurlijk, dan kun je op je plaats gaan. Maar je hebt die drijf meer nodig. Ben ik met je eens. Alleen, zelf de weer balansproblemen. Het is iedere keer aan het begin van het seizoen hebben ze iets. Dan is de windtunnel met de correlatieproblemen. Dan hebben ze, vorig jaar was de voorvleugel, de regels van de gewijzigde voorvleugels waren voor Red Bull nadelig. Nee, die zijn voor iedereen hetzelfde.
Ja, maar ze zijn
Red Bull heeft nog steeds. Ja, maar Red Bull heeft nog steeds een top 3 budget. Dus dan moet je meedoen in de top 3. Klopt. Nou, dat doen ze. Dus dan kun je zeggen, oké, dat is goed. Ja, alleen als de doelstelling is om wereldkampioen te worden, dan moet je niet na 9 races er 1 gewonnen hebben, die eigenlijk een beetje door de bandenproblemen van Mercedes toen won. Natuurlijk, je moet er staan dan. Alleen voor pure snelheid is het gat nog steeds zo groot. Dus als je het hebt over valt het mee of valt het tegen? Nee, dan valt Red Bull tegen.
Ja.
Dat is Red Bull. En dat is niet Max. Want
daar ben ik het wel mee eens.
Dat zijn voor mij 2 verschillende.
Maar als ik zie hoe dicht ze bij zijn gekomen ten opzichte van de allereerste race, toen we echt een KO op de neus kregen van Mercedes, dan zie ik dat Red Bull, zoals ieder jaar, wel weer er naartoe kruipt. Als je naar alle trainingen kijkt in Mugello, dan heeft Max nog nooit zo dichtbij gezeten.
Mugello had het moeten zijn. Alleen dan.
Waarom is het negatief? Omdat hij is uitgevallen. Dat is het enige. Maar uiteindelijk, de potentie die blijft er. De drive blijft er van de Red Bull. En dat vind ik gaaf.
Maar ik ben niet negatief, Tom. Alleen als de wereldtitel het doel is, en je staat na 9 races 80 punten achter, dan kun je niet zeggen dat je aan die verwachting voldoet.
Nee, wereldtitel moet altijd het doel zijn. Is het voor Renault ook. Maar die zitten echt op slapen.
Maar goed, dan kan je zeggen dat het sportief tegenvalt. Maar Tom, als ik jou een beetje begrijp, wil Red Bull ook de aanvallende underdog-partij zijn?
Altijd.
Dat is goed voor het merk.
Goed. Het is ook de denkwijze van de personen die daar gewoon de baas zijn. Hè? Kijk naar een Christian Horner. Kijk naar een Dr. Helmut Marko. Is oud. Want dat is hij. Zeker op leeftijd. Maar hij doet wel uitspraken die alle andere teams niet durven te doen.
Nee.
Ja, en ik vind altijd als je een uitspraak durft te doen, ik bedoel, ik heb daar af en toe ook een beetje last van. Maar ja, nee, maar dat is zo. Maar ik doe het niet. Ja. Omdat ik het doe om aandacht te krijgen. Ik doe het omdat mijn hart en mijn hoofd dat op dat moment zeggen. En dat is de reden waarom ik zeg, ik spreek met mijn hart. En ik spreek niet politiek.
Ja,
ja. Ja, en dat klopt. Dan kan ik ook wel eens een klein beetje veranderen.
Ja.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar op dit moment is dit wel het gevoel wat ik heb. Ja? Het team zal Max nooit opgeven. Nooit. Staan 100% staan ze achter hem. Ze weten dat hij de enige is die de strijd aan kan met Lewis Hamilton. Dat weet het hele Formule 1-circus. Door als je naar het Formule 1 hebt gekeken, café, van afgelopen vrijdag. Dan zag je ook dat zelfs een Eddie Irvine gewoon echt uitspraken durft te doen. Dat je denkt, wow, dan zijn wij, ben ik eigenlijk nog heel, heel, heel timide ten opzichte van Max.
Jordan. Dus, Jordan.
Ja. Ja, van Eddie Jordan, ja. Dus in dat geval zeg ik gewoon heel duidelijk, jongens. Dit is hoe wij er nu voor staan.
Hallo, ja, even tussendoor hoor. Even een belangrijke boodschap van onze sponsor. Want ben je nou op zoek naar de beste VPN om de Grand Prix of je andere favoriete programma's waar ook ter wereld te kijken? Gebruik dan NordVPN, dat raden wij aan. Onze vrienden daar hebben zelfs een korting voor jou als luisteraar van deze podcast. Je krijgt tot wel 70% korting en een maand gratis als je nu bestelt via nordvpn.com/racingnieuws. nordvpn.com/racingnieuws. Want wij zeggen altijd, en dat menen we ook echt, NordVPN, dat is de beste VPN die je kan krijgen. We hebben heel veel reacties gehad op vorige week, waarin we deze podcast zeiden dat Verstappen niet kan en niet weg moet bij Red Bull. Toch zie je dan, dat viel mij op in reacties op social media en ook op racingnews365.nl, dat veel fans wel een beetje klaar zijn met Max bij Red Bull en wel zeggen, we willen dat hij ergens anders naartoe gaat.
Ja, maar dat
maar waar kan hij naartoe dan?
Nee, maar dat is logisch. Ik bedoel, van iedereen hoopt toch dat die jongen gaat winnen en wereldkampioen wordt. Ja, er is maar één plek waar dat kan op dit moment. Dat is Mercedes. Nou, die deur die is gewoon dicht. Klaar. Dus ik kun je wel zeggen, je moet er naartoe. En tuurlijk, ik snap het. Weet je, als fan zijnde wil je gewoon dat Max iedere race met Lewis Hamilton aan het wheelbangen is.
Ja.
Alleen ja, die kans die is er gewoon op dit moment niet. Dan moet er bij Red Bull gewoon iets veranderen. Kijk, bij Red Bull draait alles om Max. En dan ben ik het met Tom eens. Max is voor hun gewoon, ja, weet je, het kroonjuweel. En daar willen ze gewoon een kampioen van maken. Een meervoudig kampioen. Alleen het probleem is gewoon dat de Formule 1 zo moeilijk is tegenwoordig. En we hebben het al een aantal keer gehad over de Power Units. Diezelfde FIA.
Mm-hmm.
Gewoon niet begrijpt. Ja, de auto's zijn zo complex. Er gaan zulke bedragen in om. En het enige risico vind ik wel is dat iedereen naar 2022 wijst. Omdat dan de regels gaan veranderen. De aerodynamica van de auto's gaan veranderen. Alles wordt anders in die sport. Alleen wie zegt dan dat Red Bull het dan wel is? Of wie weet, of het kan ik juist andersom, hè? Dat Red Bull het wel is en dat Red Bull in één keer 4 jaar aan gaat domineren omdat ze iets uitvinden wat de rest niet kan kopiëren.
Ja.
Dat is gewoon het moeilijke van de Formule 1 tegenwoordig. En dat ja, vind ik geen goed iets.
We zijn op de helft van dit seizoen. Kan een Max nog potten breken in die overige 8 races? Is dat nog doable? Kan je nog wereldkampioen worden eigenlijk?
In theorie wel, in praktijk niet. Ik bedoel, die hoop heb ik zelf ook opgegeven. Maar weet je, dat is ook wel heel duidelijk. There's never a dull moment om Verstappen heen.
Ja.
Je ziet dat Red Bull er nog steeds voor vecht. En dan ja, put ik een beetje hoop uit het feit dat ik in Mugello zag. Hij is er nog nooit zo dichtbij geweest. Ja, en ja, ik zeg niet dat het nu in de helft van het seizoen dat we een turnaround krijgen. Maar ik zie wel dat de achterstand die ze hadden, dat die minder is. Zoals ik hiervoor ook al gezegd heb. Dus ja, weet je,
110 punten tegen 190, dat is gewoon doable, in theorie.
In theorie, in praktijk niet.
Dat 100% zeker, echt onmogelijk.
Ja, maar Thomas, dan moet Lewis 4 races lang niet deelnemen. Dan moet Max ook Bottas nog voorbij. Nou goed, dan is Bottas ja, een beetje kleurloos figuur, maar nee, dat is gewoon niet te doen. En we gaan dit weekend naar Rusland. Nou, alle Grand Prix's in Rusland zijn gereden, zijn gewonnen door Mercedes.
Ja.
Nee, dus het, maar dat bedoel, we moeten helemaal niet meer praten over die wereldtitel. Kijk, die wereldtitel kent naar Lewis Hamilton, heel simpel. Die heeft van Bottas helemaal niks te duchten. En Max heeft helaas de auto niet om week in week uit te dagen. En zelfs al zou het nou wel gaan gebeuren, en zou die ommekeer komen, dan heb je nog 8 Grand Prix. Nou, dan wordt Hamilton altijd eerste, tweede of derde. En dan kan misschien een keer uitvallen. Dan nog loop je die 80 punten nooit niet in.
Nee. En dan is eigenlijk is de derde plek ook al safe. Hè? Want als je kijkt naar vier Norris met 65, die haalt dat ook nooit meer in.
Ja, die plek met vooral Bon worden.
Dat is wel doable. Die zat op 63 punten op plek 5.
Daarom. Maar voor de wereldtitel is het gewoon, die spanning is weg. En dat merk je gewoon, dat de mensen dat, de fans vinden dat gewoon heel vervelend. Ja, leuk.
Dat begrijp ik, maar het is wel de realiteit. Ja, dit is de realiteit. Weet je, we gaan nu gewoon, dit is ook een beetje het systeem, gewoon alles of niks. Je ziet het ook. We hebben ook best wel een beetje frustratie gezien bij Max, omdat hij ruikt ook kansen, weet je. En het is jong, het is strijdlustig.
Ja.
Dus we gaan echt nog wel hele vette races zien.
En we doen allemaal wel heel negatief over Red Bull. Toch jij niet, toch? Maar Ruud doet heel negatief over
Red Bull.
Dat het een teleurstelling is. Maar het kan erger, want hij had
Thomas,
ook...
Thomas. Ja, maar je wilt vaak van de negatieve dingen van mij. Hey. Nee, ja, er zijn
kritisch. Kritisch.
Ja, maar je mag te kritisch zijn.
Dat mag zeker. Graag zelfs. Tom is soms ook kritisch.
Soms. Ja. Dan komen we heel soms.
Ik wou zeggen, het had ook erger gekund. Max had ook in een Ferrari kunnen zitten.
Ja. Ja, nee, maar als je het zo ziet, ben ik het er helemaal mee eens. Weet je, het is het één na beste team. Jongens, heeft een Nederlander ooit zo goed gescoord in de Formule 1? Nee. Zitten we dan in het gouden tijdperk voor Nederland met autosport? Ja!
Ja,
ja, ja. Dat is net als dat we ik het zeggen, van, ja, tweede is leuk omdat een Nederlander is, Tom. Nee, kom op. Als je voor de wereldtitel gaat, second place, first loser.
Ja, maar het is in dit geval de derde plek. Weet je, de wil is er gelukkig. Weet je, ze doen er niet flauw over. Het mooie is dat het Verstappenkamp zie je ook lekker een beetje gefrustreerd raken. En dat is goed. Dat is van sportief oogpunt. Zie ik gewoon, they are all in. Zij zetten 100% in.
Ja.
En dan mag het. Ja, en dit is autosport, dit is emotie. Hier willen we meer van zien.
Ik wilde dus een heel mooi bruggetje maken naar Ferrari. Ik bleef maar doorgaan over Max en Red Bull. Maar,
ja, dat heb je wel eens met Tom, hè? Die, ja.
jongens, ik wil ook heel graag over Ferrari praten. Maar wat wil je over Ferrari zeggen, jongens? Het is heel makkelijk. Ferrari heeft duizenden Grand Prix gereden. Ze rijden voor lul mee in het veld. Want dat is gewoon wat het is.
Ja,
het is toch gewoon... Gewoon echt schandalig wat daar gebeurt. Nu is 100% duidelijk dat ze vorig jaar illegaal zijn geweest. En we blijven erop terugkomen, jongens. Ik hoor het wel wanneer ze weer vooraan mee kunnen doen. Ik hoop het. Want zo'n merk wordt anders gewoon te veel uitgelachen. En dan stappen ze uit. En dat is ook niet goed.
Je hebt ze nodig aan kop van het veld. Want eigenlijk de afgelopen jaren... Ik bedoel, Ferrari heeft meer races gewonnen dan Red Bull de afgelopen 3-4 jaren. Ja, dus je had ze gewoon nodig. Je had ze gewoon nodig vooraan. En als je het hebt over een spannend kampioenschap, dat is Ferrari nou weg is, wordt het alleen maar makkelijker voor Mercedes. En Ferrari hoort gewoon voorin mee te draaien. En het is niet alleen de motor. Want vorig jaar hebben ze natuurlijk ook vanaf de Grand Prix van Amerika hebben ze die technical directive gekregen, waarmee die motor in terug moest in vermogen. Maar toen waren ze nog wel het derde team achter Red Bull. En nu zijn ze het vijfde team, het zesde team. Dus die hebben wel zo de plank op alle flanken misgeslagen. Het is gewoon chaos. En het is, het woord crisis. Teambaas Minotto wil het nooit in zijn mond nemen. Nou, de grote CEO, Calimero, die heeft nou wel gezegd, jongens, ze zitten wel in de crisis. Ik denk, oké, eindelijk, benoem het nou eens een keer. En ga dan gewoon de spuin ruimen. Ga bouwen en volgend jaar weer beter, hopen we. Slechter kan niet.
Nee, slechter kan niet. Dat is... mooi statement.
Ja. Hoe slecht is het nou voor het merk Ferrari? We hebben het er onlangs nog een keer over gehad, Tom. Het was op een ander radiostation, maar toen ging het over, willen mensen nou misschien geen Ferrari meer kopen?
Nee, ik zag er net eentje onderweg. Die reed me 100. Ik snap er niks van.
Nee, ja. Ja, ik snap het wel. Anders raak je je rijbewijs kwijt. Maar daar ga ik ooit wel eens een keer wat over vertellen. Het was dan alleen niet in de Ferrari. Dat is het niet. Ik bedoel, Ferrari blijft natuurlijk een legendarisch sportief merk. Ja, dat gaat niet zomaar in één keer weg.
Ja.
Maar, weet je, ze krijgen wel kritiek. En het probleem is dat je in Italië, daar word je gewoon door alle kranten, word je gewoon, weet je, je bent een held of je bent helemaal niks. Ja, dan wordt er constant aan de poten gezaagd van de mensen die daar nu de baas zijn. Ja, ik vind dat doet pijn. Ik vind die emotie van de Italianen, die begrijp ik. Want ze zijn natuurlijk trots op het merk. En nu in één keer, op een of andere manier, laat het merk hun in de steek. Of zij laten het merk in de steek, hoe je het eigenlijk maar noemen wil. Maar nee, die zijn absoluut niet in één keer hun status kwijt. Want nee. Ferrari blijft nog steeds Ferrari. En dat is ook waarom we erover praten. Want ik bedoel, we hebben het nooit over McLaren gehad dat hij naar achter viel. Of dat Renault nog steeds niet scoort met al een zogenaamde legendarische Formule 1 dingen. Waarom Alonso terugkomt, weet je.
Ja. Je hoeft je nog niet te schamen als je Ferrari op de oprit hebt staan, zeg maar.
Never, nooit niet. Er mag je trots op zijn.
En als je schaamt, dan komen we brengen. Ik bedoel, ik heb nog wel plekken van oprit.
Ja, ja, en ik durf dan ook wel een hele mooie uitspraak te doen, jongens. Als je Ferrari gewassen moet worden, dat doe ik met de hand, maar alleen inclusief droogrijden.
Een Ferrari is het meest iconische merk ter wereld, joh. Dat
blijft.
Ja, zeker. Kijk, als je nou moet kiezen, Thomas, een Tesla of een Ferrari?
Ja, dan kies ik voor een Ferrari. Ik ga er niet voor Tesla zitten.
Nee.
Omdat Tesla ook leuk is, maar dat is geen Ferrari.
Tesla is een hip merk. Hè? Ik bedoel, laatst hoorde ik mijn zoon zeggen, oh, wat gaaf. Een maat van mij, Mark Koster, die heeft Tesla al een tijdje. Ik durfde er niet in te zitten. Ik vind het een heftruck op kenteken, want mijn heftruck namelijk op de zaak is ook elektrisch.
Maar die trekt niet zo snel op als die Model S, denk ik.
Nee, maar dat was het dus. Ja. Ik zat naast hem, de jongen. Hij trok de straatstenen eruit. Het accelereerde als een jak ook. Ik werd bijna misselijk, omdat ik het gevoel niet herken. Zonder het gebrom, het gevoel... Ja. Dus het was even wennen. Nou, gelukkig bij 130 begonnen alle ramen te zuizen, omdat het geen automerk is. Dus dan zie je nog wel dat ze een beetje achterlopen op techniek qua Mercedes, Honda, BMW. Want dat zijn echt automerken. Gelukkig om de rand heen van het grote iPad wat erin zit, die wordt een beetje gelig. Dus ook daar zie ik problemen. Maar als ik zie hoe zij de markt hebben veroverd dankzij al die bijdragers, ja, vind ik het ook wel ergens knap. Heb ik respect voor ze. Maar als mijn zoon zegt, papa, wat een gave auto, hij laat scheten, omdat er een programma op zich gaat zitten dat dat ding doet. Of dat de deuren beginnen te bewegen in een of andere discostand en de ramen beginnen heen en weer te gaan. De knipperlichten beginnen op ritme te zijn. Ja, heel stoer. Maar voor mij voorlopig echt nog geen Tesla.
Nee.
Liever een Ferrari.
Zou je erin kunnen racen? Want hij accelereert wel echt snel, hè?
We hebben het over Ferrari, gaan we een keer naar Tesla toe. Nee, merken mag je niet met elkaar vergelijken.
Oké, nee, heel goed. Ik wil van jullie weten wie de verrassing van dit seizoen is.
Tom Coronel.
Gasly. Omdat ik gewoon vind dat is een turnaround voor hem geweest. Je ziet de emotie op het podium. Je zag dat hij eventjes in zichzelf, moment van bezinnen. Weet je, dat hij daar zat, dat hij echt dacht, hoe kan het zijn? Ik ben vorig jaar afgemaakt door de pers. Helemaal tot de grond afgebrand. Ik ben gedegradeerd naar het B-team. En uiteindelijk, ik win hier de Grand Prix. Hoe vet kan dus Formule 1 en autosport zijn? Heel simpel. Hiermee heeft hij afgedwongen richting de journalisten die hem op dat moment naar huis hebben geschreven. Ja, en dat vind ik zo knap dat hij nu gewoon borst naar voren. De man is er weer. Het is niet dat Gasly slecht is. Het is niet dat Albon slecht is. Ze zitten alleen toevallig naast een killer.
Ruud, de verrassing van dit seizoen.
Ja, ik zei net Tom Coronel, een beetje gekserend. Maar applaus en respect voor Tom. Dat hij in zijn eerste WTCR is gewoon vierde en zesde is. En beste privateer.
Ik sta er weer bij.
Als we het hebben over iemand die ook vaak afgemaakt wordt. Als die man die rijdt al zo lang mee en die pakt geen bekers meer. Even dat klein bescheiden applausje voor Tom ook.
Nee, dankjewel. Ik neem hem volledig op. Maar weet je, dit is natuurlijk wel... je moet wel strijdlustig blijven. Je moet ook een beetje mazzel hebben wat voor type auto je zit. Je moet de moment of fame moet je ook kunnen pakken. Als het op Nürburgring droog is, durf ik hier uit te spreken. En heb je meer de grote mond van meneer Coronel, win ik die wedstrijd. En echt serieus. Ik ben grijs en kaal, 48 jaar oud. Maar nog steeds net zo gedreven als Max Verstappen. Don't you even worry. Op het moment dat het licht uitgaat, alles daarvoor, vind ik het allemaal wel best. Maar ik zit zo lang in autosport dat ik begrijp dat op maandag al die schouderklopjes en de appjes en de faxen die ik vroeger kreeg, weet je, die krijg ik allemaal niet meer. En het hoeft ook allemaal niet meer. Ik vind het allemaal oké. De moment of fame is op zondag. Op zondagavond ben je de held. Maar op maandag gaat gewoon weer de wereld draaien. Maakt het mij niet meer uit. Maar ik race nog steeds. En dat is ook belangrijk. Dus, zeker, en die drive moet ik ook blijven houden. Dus dankjewel dat je dit eventjes even aanhaalt. Iedereen die over autosport praat. Ik race al 31 jaar. Ik doe minstens 20 races per jaar. Dus ga met mij niet de discussie aan over autosport. Want die win ik altijd.
Mooi, dan mag je gelijk even vertellen wie de teleurstelling is. Oh, je wil ook nog.
Ik wil Formule 1 ook nog.
Oh, tuurlijk, hè? Ja, zeg het maar.
Nou, ik denk dat... ik ben het volledig eens met Tom. Gasly is zo afgemaakt, maar sinds hij terug is vorig jaar bij toen nog Toro Rosso, nou AlphaTauri. Ja, hij heeft gewoon uitstekend gereden. Hij rijdt, die Kvyat gewoon echt om zijn oren heen. En dat is niet één race, dat is gewoon iedere race. Vorig jaar is hij ook tweede geworden in Brazilië, dat vergeten mensen alweer. Ja, die zeker, die was gewoon... Tuurlijk, je moet geluk hebben, maar... De McLaren was sneller. Sainz had op een gegeven moment zelfs de DRS en slipstream erbij. En hij bezwijkt niet onder druk, waarvan iedereen zei van... Ja, ik kan niet tegen druk. Nou, om een race te winnen, maakt niet uit welke auto je rijdt. Die druk is iedereen hetzelfde. Hè? Dus ik bedoel van... Ja, ik vind dat hij beter is dan Alex Albon.
100% mee eens, maar dan zie je ook dat ervaring telt.
Zeker, vorig jaar was het te vroeg voor hem.
Is eigenlijk waar hij gekild is. Wat ik ook heel duidelijk zag, is het was gewoon alles of niks. Ik ben heilig van overtuigd, als Sainz een poging zou hebben kunnen wagen, dan waren ze met z'n tweeën eraf gevlogen. Heel simpel, Gasly had hem namelijk, die was nu gewoon, deze is voor mij en hier komt niemand meer aan. Want dit is het moment die ik echt 1000% wil pakken. En dat vind ik wel cool. Dan zie je wel weer dat instinct van een killer. Het instinct van een potentiële winnaar.
Ja, maar Gasly heeft vroeger ook gewoon titels gepakt. En Gasly heeft een heel mooi cv.
Ja.
Doet wat mij betreft niet onder voor jongens als een Russell of een Norris.
Eens.
Heeft veel meer titels gepakt dan Albon in het verleden. Alleen vorig jaar heeft hij nooit zijn vertrouwen gekregen bij Red Bull. Hij schreef die auto af tijdens de wintertest. Toen kreeg je meteen al de kritiek van Helmut Marko.
Ja.
Toen werd hij 11e in Australië, wat heel pijnlijk was. Maar hij zat vast achter Fiat. In Australië kun je bijna niet inhalen. Toen was de eerste wat te horen kreeg was van... Ja, in de Red Bull moet je ergens plekje 1 tot met 6 moet je staan. En slechter doen we niet. Albon, die rijdt ook heel wisselvallig. Is dat ook niet derde of vierde waar je met Red Bull dit jaar minimaal moet staan. En die krijgt schouderklopjes Kimi Räikkönen in half van plek 10. Dus dat verschil is zo gigantisch. Gasly kreeg nooit het vertrouwen. Hij wilde ook een andere engineer of wilde meer geholpen worden. Albon krijgt wel een nieuwe engineer, Gasly niet. Dus of Red Bull heeft heel veel geleerd van de fouten die ze met Gasly hebben gemaakt.
Dat is het, 100% dat is. Want heel simpel, uit welke pool kunnen ze nu nog hun rijdertjes verschuiven en doen? Gaan ze Albon hetzelfde behandelen als Gasly? Ten eerste is psychisch natuurlijk, krijgen ze een dreun. Heb je dan nog vertrouwen in je baas? Ja. En... Ja, wie moet je dan in die auto zetten naast Max? Want dat is natuurlijk echt een serieus probleem dan.
We hadden recent een exclusief interview met Frans Toos, teambaas van AlphaTauri. En die zei van ja, hij kwam bij ons terug. En het eerste wat ik tegen hem zei van Pierre, kom hier jongen, hand op beschouwer. We gaan er iets moois van maken samen. Hè, vertel mij wat jij wat jij wil veranderen aan de auto. Vertel mij. Rijd die eerste vrije training. En ga gewoon kijken hoe die auto voelt. Vertel me wat je anders wil. We gaan er naar kijken. Jij bent onze man. Het is jongen die kreeg er vertrouwen. En ze hebben dus gewoon echt geluisterd naar hem. En hij werd op handen gedragen binnen het team. En hij groeide ook binnen 2 races was hij al sneller dan Fiat. Terwijl hij nog nooit in die auto had gereden.
Tuurlijk werkt dat. Maar je kan het natuurlijk niet Albon aanrekenen dat zijn voorganger... zo behandeld is.
Nee, zeker niet. Maar ik bedoel van als je het...
Je doet het voorkomen, het is oneerlijk. En ze hadden Albon
vanuit Red Bull vond ik het niet fair hoe dat met Gasly soms verliep. Ik bedoel van, we maken allemaal... Maar natuurlijk, hij maakte te veel fouten. Hij moest te snel erin. Want eigenlijk was Ricciardo de man die vorig jaar langs Max moest rijden. Maar ja, die trok zijn keutel en die tekende geen contract en geen Renault, waar we het er al een aantal keer over gehad hebben. Dus hij werd eigenlijk een beetje in de diepe gegooid. Hij wilde eigenlijk wilde pas over 1 of 2 jaar. Alleen dan vind ik niet als je dat dan doet, dat je die jongen dan meteen volledig moet afvikken.
Nee, maar het was natuurlijk gewoon de druk vanuit de pers. Dat was denk ik het allergrootste probleem bij Gasly. En dan gaat het er 1 roepen, gaat het er 2 roepen. En ze roepen elkaar allemaal na. En op een gegeven moment wordt de druk zo groot dat Dr. Helmut Marko natuurlijk met zijn... directe communicatie. ook gewoon zegt, nee, we nemen geen actie en dan doet hij het wel. En dat is ook een beetje een manier van spierballen laten zien.
Maar geweldig hoe hij het nou doet. En hij laat gewoon echt zien dat hij gewoon de talent heeft om hopelijk voor het jaar weer terug te keren bij Red Bull.
Ja, ik vind het mooi. Weet je, dit is zo'n jongensboek, weet je. Zo'n droom die gewoon daarin wordt omschreven en dan 1 keer bam. Dat vond ik echt het moment van het jaar... voor mezelf als autocureur zijnde ook van jongens, niet zo snel mensen afschrijven. Er zijn zoveel factoren, ben je afhankelijk. Dus,
kippenvel.
Ik ga dit jaar bekers pakken, heel simpel. En iedereen mag roepen en schreeuwen wat ze denken. I'm gonna show you, you guys are wrong.
Maar hoor je dat nou, Ruud? Jij hebt invloed als Formule 1 pers.
Ja, tuurlijk hebben we invloed. Ja, weet je, dat,
Dus ga je nu, als ik ga vragen wie is de teleurstelling van dit seizoen, ga je dan Alex Albon zeggen? Of neem je dan je verantwoordelijkheid en kies je voor iemand anders?
Ja, de grootste teleurstelling. Ja, kijk, als je het gewoon hebt over bij de teams, dan heb ik het echt over Ferrari. En dat zo'n mooi groot merk wat zo slecht presteert. Ja. Met zo'n budget ook erbij. De miljoenen vliegen daar per week gewoon eruit.
En ik wil een coureur worden.
Oh, ik moet een coureur worden. Nou, dat vind ik Sebastian Vettel toch wel echt een teleurstelling. Hij heeft geen geluk, dat klopt. Hij is behandeld als grof vuil door Ferrari. En hij lijkt helemaal geknakt ook te zijn. En het, ja, ik weet niet, ik hoop echt dat hij zijn eigen op kan richten. Ik had wat meer stabiliteit bij hem verwacht, maar het zit hem allemaal tegen. Het zit niet lekker.
Ja, maar jongens, het zijn natuurlijk allemaal ego's. Het is allemaal gevoel. En als het vertrouwen dan in één keer weg is vanuit je baas, ja, dan denk je, ja, waarom zou ik dan nog bloed, zweet en tranen en mijn leven ervoor voor op het spel zetten? En dat is denk ik de pijn die je voelt als autocoureur zijnde. Dat als je vertrouwen weg is, ja, weet je, dan krijg je van die droopy eyes. Weet je, die hebt niet meer van die vonkjes in je ogen. Ja, weet je, en dat zie je. En dat doet pijn, maar aan de andere kant, het maakt hem sterker. En dat vind ik dan ook wel weer heel apart. Dat je ziet, weet je, ook zoals bij Racing Point. Allemaal dingen schreeuwen, ze niet met hem in gesprek. Nee, nog nooit gesproken. En uiteindelijk een dag later heeft hij ervoor getekend. En dan zie je dus hoe raar en hoe apart die hele Formule 1 werkt en denkt. Want een Perez, nou ja, we hebben het in een artikel van 365 Racing News, heb jij het heel goed omschreven. Ik vind het echt kansloos van een baas die dus, je vertrouwt, waar je met elkaar samenwerkt, dat je iemand gewoon zijn contract als toiletpapier gebruikt. Een Perez heeft het team gedragen, heeft het team gered, heeft er alles aan gedaan om dat uit te halen. Iemand die nog echt kan groeien en dan ga je voor iemand die alleen maar naam heeft. Oké, hij is ook goed, oké, hij is 4 keer wereldkampioen, maar jongens, de toekomst zit in Perez, de toekomst zit niet in Vettel. Dus als je een team gaat bouwen, dan moet je aan je toekomst denken. Ja, en dan vind ik, om voor een naam te kiezen, vind ik de makkelijkste weg. Maar niet de beste.
Maar het enige wat misschien wel kan bij Vettel, is dat hij net als Gasly volgend jaar op handen gedragen wordt binnen het team. De leidende man is. Want jij bedoelt Stroll, om die een auto af te laten stellen en te laten ontwikkelen, dat gaat hem niet worden.
Eens.
Dus iedereen luistert naar Vettel. Dus Vettel is wel het centrale punt. En alles wat je nou bij Ferrari de afgelopen anderhalf jaar niet kreeg, hè, vertrouwen, krediet, een gelijke behandeling, daar krijgt hij, als het goed is, denk ik dus zelfs nog op alle vlakken een streepje voor ten opzichte van Stroll. Dus hij moet dan laten zien in de komende 2 jaar dat Vettel nog en het nog kan.
Vooruit, we geven hem nog 2 jaar. Maar niet langer dan.
We gaan naar een nieuwe rubriek in deze show, namelijk Op Rapport. Bij Coronel en Timmers. We gaan de coureurs en teams een rapportcijfer geven. En dan kijken we naar de toppers, hè, de grote namen. En dan wil ik voor jullie cijfers horen. Gewoon schaal van 1 tot 10, hè, gewoon oud, zoals op school. Zullen we gewoon even beginnen onderaan dan? Dat vind ik wel aardig. Onderaan bij de toppers, McLaren. Even een rapportcijfer voor het team.
8+. Groeiend.
Ik hoop.
Voorzichtig naar de plek terug aan het klimmen waar ze thuis horen.
7,5. Ze hebben wel podiumplaatsen gepakt. Alleen de stap die ze gehoopt hadden om te zetten, die is niet gekomen.
Die komt volgend jaar met de Mercedes motor. Sorry, een kleine aanvulling. Had ik niet mogen
doen. Nee, dat mag wel.
Oké.
Lando Norris.
Ruwe diamant. Ja, geef ik ook een 8. 8-.
8,5. Ik ben het wel eens met Tom. Ruwe diamant. Maar hij laat steeds vaker zien wat hem nou op zo'n jonge leeftijd al zo bijzonder maakt. Af en toe nog een beetje grillig, maar dat gaat er wel af.
Sainz.
9-. Een betere coureur dan we hadden gedacht. Zou ik heel graag naast Max in de Red Bull na een Ricciardo hebben willen zien. Rijdt nu bij een subteam en gaat naar een nog slechter team.
Naar Ferrari. Hey.
Dat je dat ooit nog zou zeggen zo.
Ja, dat vind ik zonde. Want deze man is slim, handig en snel.
Ruud?
8. Ik ben het eens met Tom. Sainz is heel goed. Heeft dit seizoen niet al te veel geluk gehad. Maar Norris was gewoon een aantal races gewoon een heel stuk sneller dan Sainz. Dus die twee zijn lekker aan elkaar gewaagd. Met zijn ervaring had hij eigenlijk voor Norris moeten staan. Of wat vaker moeten staan. Maar nee, gewoon prima. Leuk duo. Weinig aan wisselen eigenlijk.
Ja. Nou, dan gaan we naar Renault. Even het cijfer voor het team.
Ja, ik vind het 7-.
Oh, dat vind ik laag voor je. Want ze zijn een aantal keer dicht bij een podium geweest. 2 vierde plaatsen. Dus.
Ja, maar ook door middel van veel mazzel. Ik had gehoopt en ook wel gedacht dat zij toch echt wel in de nek zouden hijgen van Red Bull. En daar bedoel ik mee kunnen duelleren. En dat kunnen ze niet. Ze profiteren momenteel van andermans fouten. En ik zie ze niet groeien. Het blijft hetzelfde level de laatste 3 jaar. En zelfs met een Ricciardo, weet je, het blijft hetzelfde. En als je niet groeit, ja, dan ben je voor mij niet iemand die in de buurt van een 8 qua cijfer krijgt.
Ja, 7,5. Vanwege de paar uitschieters die ze hadden. Want ik ben het wel met Tom eens. Het hele seizoen is eigenlijk heel vlak. Het was randje top 10. En in één keer in België stonden ze er. Hij had bijna het podium kunnen halen, Ricciardo. En dan denk je van, ja, waar komt dat nou weer vandaan?
Maar dat was eenmaal een geluksmomentje.
Nou ja, in Italië viel ze dan wel tegen. Mugello hebben ze natuurlijk wel geluk.
Italië hadden ze natuurlijk moeten toeslaan, hè?
Ja, dat had iedereen verwacht. Nou, ja. Hè, podium gewoon. En dan heb je de kans gekke race. En dan worden ze, weet ik veel wat, 6, 7, 8 of zo.
Dat was een kans. Max viel uit. Heel simpel. Een Hamilton, die moest natuurlijk zijn stop-and-go of zijn drive-through moest hij pakken. Ja, dus uiteindelijk, als je het dan zo bekijkt, dan zie ik, dat was een kans. En je moet wel de kans pakken als hij er is. En ja, dat doen ze ook niet.
Maar degene die het wel zou pakken, Ricciardo krijgt van mij gewoon 8,5. Want als je kijkt naar het verschil tussen Ricciardo en Ocon, dat is levensgroot. Ja. En Ricciardo had bijna 2 keer die pol, of die pol, het podium te pakken.
Ja. Ja,
op het moment dat het moet, staat hij er ook gewoon. En hij is nog steeds dezelfde leuke, toffe gast.
Ja, hij doet pijn.
Hij durft in te halen nog steeds. Hè?
Bedoel,
hij maakt
gelijk.
Mooie acties.
Je hebt helemaal gelijk.
Ja, ik hoop dat hij vond je bij McLaren.
Mijn Ocon, die ik echt serieus had getipt op meer, krijgt billenkoek van Ricciardo. Ja, daar moet ik eerlijk over zijn. Dat had ik niet zo heftig durven zien en dromen. Ocon, Europees kampioen Formule 3. In de periode ook samen altijd in gevecht met Max. En dan zie ik dat Max toch harder is gegroeid en is gaan doorgroeien. Dus ja, hier zie ik inderdaad
en Tom,
een beetje pijn bij mij.
Dat Ricciardo niet zo slecht is als je hem af en toe wil afschilderen. Hè?
Want ik heb Ricciardo nooit afgeschilderd. Nee,
je
ik heb alleen gezegd
dat
een
beetje
sportman,
op zo'n gelijk niveau.
De sportman heeft gekozen voor geld. En dan ben je voor mij geen sportman nu.
Jawel, maar je zet hem qua performance wel eens op een beetje een gelijk niveau als met een Albon of een Gasly. Terwijl Ricciardo is voor mij toch wel iemand die, het is een racewinnaar. Het is een man die Monaco 1 keer won en de tweede keer alleen door een foute pitstop verloor. Ik bedoel, dan ben je wel meer dan dat.
Ja.
Het is,
maar even de cijfers.
Gewonnen omdat Max crashte. Sorry.
Ricciardo?
Ja, krijgt van mij een 8 min. Jawel. Heeft het goed gedaan.
Ik had hem op 8,5. Ja. Ocon krijgt van mij 6,5.
Ja, ik ook 6,5. Echt net voldoende hoor. Ik had echt
vind je dat wel voldoende,
Ja, het is echt net. Maar het zeg ik, okay, weet je wat? 6 min. Net voldoende. 6 min. Maar we hebben nog een half seizoen te gaan.
Zeker. En we hebben ook nog heel wat teams te gaan om cijfers te geven. Racing Point. Het cijfer.
10. Slim. Handig. Hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen bij de FIA. Briljante move om het team in 1 keer van een middenmotor naar een subtopper te brengen.
Ruud.
8 min.
Ruud.
Ja, maar dat heeft er meer mee te maken. De mensen die hadden nog veel meer van verwacht. En Ferrari valt weg. Dus ja, dan moet je in principe al 5 en 6 zijn. Ze hebben ook een aantal weekenden bij gehad waarin het gewoon gigantisch tegenviel. En ze doen nou gewoon leuk mee in de subtop. Maar ja, dat hebben ze ook op eigen kracht een aantal jaar geleden gewoon ook gedaan. Ze zijn ook gewoon 4e en 5e geworden.
Ja. Dus we staan nu 4e in het constructeurs.
Briljant. Voor een team vergeet hebben, jongens, dat was vorig jaar bijna 4e. Dat was over en uit, hè. Was gewoon de deur dicht.
Papa Stroll heeft genoeg geld. Ja, kijk, ik hou niet van het kopieergedrag en ik had er meer van verwacht. Ik had verwacht dat ze, en ze waren op een gegeven moment arrogant en zeiden ze, wij zijn het tweede beste team. Wij gaan Red Bull gaan pakken. Zij is een Hongarije onder andere. Nou, dat maakt ze totaal niet waar.
Het is mooi,
maar je moet wel
af en toe moeten ze wel een uitspraak doen om een beetje in de picture te komen. Had iedereen maar alles gekopieerd van de auto van de McLaren, de Mercedes van vorig jaar. Heel simpel, dan hadden we heel veel goede gevechten gezien. Want als iedereen nagenoeg dezelfde auto heeft, ja, dan is het toch de coureur die het verschil moet maken.
Dan even de coureurs. Stroll dan.
Ja.
Krijgt hij ook een 10?
Nee, zeker niet. Maar hij heeft wel een podium gescoord. Ik heb de kwalificatie in Hongarije, had ik echt zoiets. Huh? waar komt dit nou vandaan?
Hij zit er vaak bij.
Ja, ja weet je. Dus
als het regent, komt hij in de kwalificatie iedere keer letterlijk bovendrijven.
Dus weet je, ik vind dat toch wel leuk om te zien dat dit is het bewijs dat je met heel veel geld toch heel ver kan komen in de Formule 1. En dat betekent dus dat er meer papa's heel veel geld in de Formule 1 gaan steken. Want was het nou zo geweest dat je nul kans maakt, ja, weet je, dan zie ik het geld en de passie er ook niet naartoe stromen. En weet je, mensen zoals Stroll hebben we nodig.
Maar heeft hij niet naast een rijke papa ook gewoon wel talent?
Nou ja, uiteindelijk wel. Want hij laat toch dingen zien waarvoor je ook talent moet hebben.
Ja.
Ja. En misschien niet het talent zoals alle anderen. Maar het is geen poeplap. Dat is het dus niet.
Ruud?
Ik heb geen cijfer gegeven. Ik vind toch echt een 7,5. Jeetje, dat ik dit durf uit te spreken. Ja, vind eens. Ik het wel.
Kijk, Stroll laat zien dat hij niet alleen vanwege de centen in de Formule 1 rijdt. Hij laat ook wel zien dat als je in de Formule 1 gewoon een goede auto hebt, dat je niet de beste coureur hoeft te zijn om aansprekende resultaten te halen. Ja, 7,5. Maar ik vind dat nog steeds Perez.
Krijgt hij hoger of lager?
Perez krijgt meer van mij. Perez heeft 2 races gemist natuurlijk vanwege corona. Goed, daar krijgt hij geen bonuspunten voor of minpunten. Maar nee, Perez is gewoon een betere coureur. En ja, Perez krijgt van mij een 8.
Ik vind Perez iemand die in de Formule 1 thuis hoort. Ik hoop dat hij een serieus goed zitje voor volgend jaar voor elkaar kan gaan boksen. Ik vind hem hoe hij het gevecht altijd aangaat. Het is gewoon echt alles of niks. Het is een serieus mooi bijtetje. Jammer dat hij door de corona even 2 races naast de zijlijn stond. Zag je Hulkenberg het serieus goed doen in zijn auto. Dus dat was wel het moment dat hij het had moeten kunnen doen. Want de verder je in het seizoen komt, de verder is natuurlijk niet iets naar achter gaan. Maar ik kom echt voor hem op. 8+.
Ik denk dat we naar de eerste onvoldoendes gaan vandaag. Ferrari, het teamcijfer.
Ja, nee, maar dit is heel simpel.
Komen we ook dan 3 of 4?
Nee, zeker niet. Ik zou niet eens weten waarom ik eens een 3 zou geven. Mooi dat ze veldvulling zijn. Schandalig hoe ze vorig jaar het allemaal hebben bekokstoofd. Het bewijs van dat ze gewoon illegaal waren en fout waren. Is gewoon hierbij geleverd, weet je.
En dan
moet je ook met de billen bloot. Ja, ik geef ze gewoon een 2.
Een 2? En jij geeft ze...
Dat is trouwens 100% meer dan 1, hè? Nee, maar anders had ik ze een 1 gegeven. Nou ja, schandalig.
Die Rudy, cijfer.
Ja, een 3. En ja, zoveel geld en zo slecht presteren. Ja, waar moet je beginnen?
En dan ook nog eens undercover bij de FIA het niet naar buiten laten doen brengen wat er echt aan de hand was.
Het is weer de vriendjespolitiek die je dan weer een beetje overeind houdt. En nou ja, maar goed. Het enige lichtpuntje van Ferrari dit seizoen is Leclerc geweest. Die met Alain Prost had hem waarschijnlijk een vrachtwagen genoemd, zijn auto. Goed, daar waren we voor ontslagen bij Ferrari. Dus hij heeft al 2 podiumplaatsen gehaald. En bijna die tattoo op Tom Coronel zijn kont bezorgd. Jammer dat we toen die afspraak nog niet hadden met elkaar. Maar
ja, sorry.
Kijk, Leclerc die laat wel zien dat hij echt uit het juiste racehout gesneden is. Man voor de toekomst is. Maakt wel een mega fout in de parabolica. Die had voor 10 jaar geleden compleet anders af kunnen lopen voor hem. Nou stapt hij uit en loopt hij bijna nog met een klein flauw lachje. Kan hij onderhand nog weglopen. Ja, die krijgt van mij nog wel een 8. Ja, Vettel. Oh, sorry, jij mag eerst Tom over.
Leclerc? Ja, weet je, je ziet hem dingen proberen. Nou, oké. Ik zal het dan nu echt zeggen. 7.
Nou, netjes.
7. Ik vind de crash die hij veroorzaakte, dat hij in het gat dook, vond ik niet. Niet Formule 1 waardig, vond ik echt een beginnersfout. De crash die hij had in Monza, weet je, daar zie je dat er frustratie was. En die moet je ook onder bedwang krijgen. Klaar, dit is het.
Maar wel hoger dan Vettel, denk ik.
Qua drive wel. Maar ik vind Vettel dat hij op ervaring en dat hij weet dat hij eigenlijk is ontslagen. En dan nog zo strijden, dat laat ook wel zien dat hij nog steeds de spirit en de vonken heeft om te doen vlammen. Nee, ik geef Vettel 7,5, echt waar.
7,5,
ja,
netjes.
Geef ik, ja.
Ruud?
Ja, maar Vettel een voldoende geven. Voor het aantal keren wat hij in Q1 eruit is gevlogen?
Nee, maar jongens, kijk, hij geeft wel alles. Dat ligt niet aan Vettel, hè? Ik bedoel, het is roeien met de riemen die je hebt.
Nee, hij is langzamer dan Leclerc.
17 punten uit 9 races.
Ja.
In een Ferrari.
En Leclerc, hoeveel punten?
49.
Ik wou zeggen, een stuk of 50, ja. Dat is wel groot, hè? Twee podiumplaatsen, de beste finishpositie van Vettel. Wat zal het zijn? 5, 6? Kijk, Vettel wordt gewoon... Die wordt niet meer serieus genomen. En af en toe is hij lekker cynisch erover. Van ja, de ontwikkeling van de auto. Oh, vraag niet aan mij, je vraagt lekker aan Charles. Hè? Dat is de man van de toekomst. Naar mij luistert toch niet. En dat zegt helemaal genoeg over alles wat er speelt binnen het team.
Te veel politiek.
Ja, kijk, ik kan hem niet meer geven dan een 5. Ik heb voor Vettel wel een speciaal plaatje, hoor. Ik bedoel, alleen ja, ik vind het gewoon vooral sneu en triest dat hij nog 8 races in die auto moet rijden bij dat team.
Maar dan moet je hem toch een hoger cijfer geven? Moet je hem toch geen onvoldoende geven? Je leeft helemaal met hem mee, je geeft hem een onvoldoende. Je geeft hem eigenlijk dus nog een dreun naar beneden.
Ja, maar hij laat het ook zelf soms zo gewoon liggen. Want ja, in de kwalificatie soms.
Waar was jij op mijn middelbare school? Als je presteert slecht, maar ja, het is wel sneu voor hem. Dan geef ik hem een voldoende.
Ja, maar ik zie een bepaalde drive. Okay. Dat is waarom je het krijgt. Goed,
5.
We gaan naar Red Bull. Het cijfer voor het team. Dit seizoen. In de afgelopen 9 races.
Ja, ik vind het toch sterk. Ja, ik blijf toch gewoon zeggen, jongens, dit is zeer goed hoe zij alles aanpakken en doen. Het is niet wat we hadden verwacht. Ja, ik geef ze gewoon echt gewoon een goede 8. Echt. Ja, durf ik.
Oh, sorry.
Ja, Ruud, ik kijk jou aan. Ik denk, nou komt hij erover heen.
Ik houd het kort.
Ik had gewoon een heel epistel van Tom. Kijk, 8-. Je bent nog steeds, of je bent nu echt het tweede team.
Mm-hmm.
Alleen, je wil het eerste team zijn. En je hebt 1 zege veroverd. En ja, dat hadden er meer moeten zijn. Je bent 3 keer uitgevallen met Max. Ja, dat zijn gewoon de minpunten. Maar ik hoop dat we aan het einde van het seizoen kunnen zeggen dat Max toch een race of 2-3 erbij heeft gewonnen.
Mijn cijfer?
8-.
8-. Verstappen?
9,5.
Dat is netjes.
Maar, ja, maar dat
kijk,
is ook zo.
Je hebt, wat ik al eerder zei, je hebt 2 verschillende dingen. Je hebt Red Bull en je hebt Max. Max heeft iedere keer het maximale eruit gehaald.
Nou, hij laat het wel iedere keer zien. Wat hij kan, dat laat hij zien.
9-0 in de kwalificaties. Iedere race dan rijdt hij rondjes om Albon heen. Hij is de enige die gewoon met Mercedes een beetje nog kan knokken. En als het niet kan, dan rijdt hij gewoon in de wereld ja, helemaal alleen. Is hij alleen op de wereld.
Jongens, Verstappen stijgt momenteel boven zichzelf uit. Ik geef hem een 10+. En die plus is voor hem dat hij dingen doet. En met het verschil ten opzichte van een Albon. Met de stijl die hij aanpakte zoals die in Silverstone reed. Laat mij nou even mijn ding doen. Daardoor heeft hij daar wel de race gewonnen. Als hij daar zijn banden te veel had gespaard, was hij er nooit voor gekomen. Dat eigenwijze gedrag, de drive, het uitstappen uit die auto, het gooien met een stuur. Weet je, dan heb ik echt zoiets vet. Het is emotie, het is het doorzettingsvermogen en dingen doen die eigenlijk niet kunnen. Ja, daarom geef ik hem gewoon een 10+.
10+, ja. Mooi cijfer.
Ja.
Wat krijgt Albon van je?
Ja, 6. Het verschil is te groot. Hij wordt te veel gedragen. Het team houdt hem te veel de hand boven het hoofd. Ja, heel simpel gezegd. Ik vond het geen goede beslissing van Red Bull om hem nog steeds als teamgenoot naast Max te houden. Ik wil daar iemand zien die Max kan helpen, kan assisteren. En dat zie ik Albon niet doen. Als je al weet dat Red Bull de mindere auto is dan een Mercedes, dan moet daar iemand komen die Max in de nek kan hijgen. Die het team meer ervaring kan meegeven. Ja, dat
iemand
is
die mee kan doen.
Iemand die mee kan doen.
Ja, ja.
Een Albon doet niet mee.
Ruud, hoger, lager dan 6. Alexander Albon.
Lager.
5?
Ja, 5. Het is gewoon... Ja. En ik weet dat je iedere keer een heel epistel van mij over Albon verwacht. Laten we gewoon lekker naar achterwege. Het is gewoon niet goed genoeg. Het gat is te groot. Ik zie te weinig verbetering erin. En ja.
Ja, punt.
Punt, uit, komma, weg.
Mercedes, het teamcijfer, kom maar.
10.
9,5. Je ziet dat ze ook problemen hebben. Je ziet ze ook fouten maken. Je ziet ze ook coureurs sturen op limieten. Dat ze toch een beetje worden ingehouden. Terwijl ze niet altijd hun kaart op tafel leggen. 9,5. Heel sterk team.
Maar Ruud is toch 10? Gewoon het beste wat er is.
Ik vind een 10 geef ik als er 0 fouten zijn gemaakt. En er zijn fouten gemaakt.
Oh, je gaf net Max Verstappen 10+.
Ja, maar omdat hij boven zichzelf zelf uitstijgt.
Ja, oké. Okay. Ja. Nee,
ben je het er niet mee eens? Kom maar op.
Nou, maar als je zegt, je kan geen 10 keer. Max heeft ook wel fouten gemaakt.
Nee, maar daarom is hij de enige die boven de 10 komt. Maar dat is gewoon omdat hij dingen doet die niet kunnen.
Nee, oké. Ik ben het altijd met je eens, Tom, dat weet je. Ruud?
Ik ook voor jou, hè?
Ja, ik had een 9,5 net voor Mercedes. Ja, je wint 7 van de 9 races. Er zitten wat schoonheidsfoutjes in. Nou goed, hè. Ja. Wat moeten ze nog meer doen?
Hamilton. Het cijfer. Nee, laten we eerst Bottas doen. Dat is leuker.
Bottas. Oef, man. Daar wordt geen hele dikke voldoende. Je hebt één race gewonnen. Je stond aan de leiding van het WK. Bottas 33.33 die voor de wereldtitel ging strijden. En dat is een mak. Saai lammetje. Laat je eigenlijk weer naar de slagbank rijden.
Hij, over teleurstellingen dit seizoen is Bottas wel een teleurstelling, toch?
Ja, voor mij wel. Als je 55 punten achter staat na 9 races, dan heb je ergens iets niet goed gedaan in dezelfde auto. Op het moment dat het ook moeilijk wordt, hè, dat Max in de buurt komt, is Bottas ook gelijk het eerste slachtoffer. Hè? Niet Lewis, Bottas. En dan gaat hij bij de start, gaat hij in de fout, komt hij niet meer voorbij. Ja, nou ja. Mager zeventje
voor Bottas.
Ja, ja, ik ben het absoluut mee eens. Ik zou hem geen 7 geven. Ik vind dat hij momenteel echt underperformt. Helemaal voor de ervaring die hij heeft. Hij moet zo onderhand wel weten waar Lewis zijn kracht vandaan haalt. Omdat hij echt alles kan bekijken. Alles kan zien. Intern natuurlijk ook een beetje kan stoeien. Het was de Bottas 2.0. We hebben de baard zien verschijnen. Zien verdwijnen. Zijn kansen zijn voor mij geweest. Ik geef hem echt gewoon een 5,5.
Zo. Lewis Hamilton, het rapportcijfer. Nou, dat worden twee hogere getallen, denk ik.
Nee, maar het is gewoon een hele mooie 9,5. Ja, daar is niks mis mee. Je ziet hem altijd op het moment dat hij het moet doen, doet hij het. De fout die er gemaakt is, pits inrijden in Monza, is het fout van het team geweest en niet van hem. Dus hij had echt wel weer gewoon oppermachtig kunnen zijn met alles. Daar heeft hij net eventjes in combinatie met het team een heel klein foutje gemaakt. Maar dan zag ik hem ook als enige echt inhalen. Dus gewoon heel simpel, samen met Max, de beste coureur ter wereld.
Volledig mee eens. Ik weet niet of we een punten aftrek moeten geven voor al het gebeuren na de races en ervoor. Want dat vinden heel veel mensen toch ontzettend stuitend. Er zijn natuurlijk voorstanders en tegenstanders.
Wij hebben het hier over de sport, hè?
Qua performance als coureur denk dat je dat de 9 of 9,5, ja. Alleen het lastige is, je hebt geen graadmeter om bij Lewis aan af te meten. Je hebt de beste auto, je hebt een teamgenoot die gewoon niet goed genoeg is. Ja, dan is het moeilijk. Alleen,
maar wachten we, een Bottas niet goed genoeg? Bottas is serieus goed. Alleen daar zie je ook weer het verschil. Een Hamilton is een killer. Een echte killer.
Ik sla zoveel coureurs hoger aan dan Bottas. Sainz, Ricciardo, Verstappen. Leclerc, dat zijn allemaal jongens die ik aanzienlijk hoger aansla dan Bottas, hè?
Ja, nou ja, daar heb ik geen last van. Ik zie echt wel dat een Bottas het level heeft van de coureurs die je net heeft genoemd. Maar niet van niet het Max en Lewis level.
Bottas is een troelie. Die rijdt hard op zaterdag. En dan voor de one lap wonder, dan kan hij een pol pakken, kan Lewis in de nek kijken.
De Fisichella, de troelie.
En dan op zondag dan komt er... Ja, Als hij de snelste auto had, zeg maar, en er even aan, dan zou je de Trulli-trein krijgen. Dan zou je de Bottas-trein krijgen.
Ik zie het anders.
Hij kan niet knokken, Hamilton hij kan slimmer. Niet vechten.
Hamilton is slimmer. Laat gewoon niet de achterste van stong zien totdat hij het moet doen. Want ja, anders
Hamilton heeft meer talent in zijn rechterteen dan Bottas in zijn hele lichaam. Zo simpel is het gewoon. Zo.
Duidelijke taal. Ik gaf hem een 5,5, hè?
Ja, hoi. Daar ben ik weer even tussendoor met een klein bericht van onze sponsor. Want ben je nou op zoek naar een VPN om bijvoorbeeld de Grand Prix te kijken, waar ook ter wereld. Of, weet ik veel, je streamingdienst in een ander land te krijgen. Of om veilig te internetten. Het kan allemaal met NordVPN. Wij raden die ook aan. En onze vrienden daar, die hebben zelfs een korting voor jou als luisteraar van Racing News 365. Je gaat naar nordvpn.com/racingnews. Dat is nordvpn.com/racingnews. En dan krijg je tot wel 70% korting en een maand gratis. Het is maar wat. NordVPN, de beste VPN die je kan krijgen. En nu snel door met de podcast. We gaan even een hoog tempo door, want we hebben natuurlijk ook nog de Racing News 365 vragenronde, waarin de luisteraars en lezers bepalen waarover gepraat wordt. Komt zo, ik wil eerst even naar het voorspellen. Dat vind ik wel even aardig, want dan kunnen we eerst even vooruitblikken op Rusland komend weekend.
Ja, Mercedes-baan. Ik hoop dat Red Bull zijn stijgende lijn van Mugello... kan doorpakken. Dan heb ik het eventjes over de rondetijden. Niet over het uitvallen natuurlijk na 200 meter. Ja, weet je, het is de wens van de gedachte. Kom op, laat het alsjeblieft niet weer Mercedes zijn. Max, control, al, delete. En gewoon weer vol in de aanval.
Met die Honda motor, control, al, delete doen.
Dat hebben ze gedaan.
Maar wat voor circuit is dit?
Dit is een circuit met hele rare high-speed sweepers. Een half straten circuitje. Niet heel makkelijk inhalen. Tenzij je wel in de DRS zit natuurlijk. Maar doe lange sweepers. Het is een half straten circuit.
Dat lange rechte stuk heb je natuurlijk.
Ja.
Het is een beetje, nou gewoon heel simpel. Wat voor circuit? Gewoon een net niet circuit. Het is gewoon helemaal niks. Het is niks.
Ja, het is een gemiddelde, daar ben ik het wel een beetje mee eens.
Je hebt geen grindbakken, je hebt wat uitloopstrookjes, het is geen stratencircuit.
Maar daar is wel boom
is
ho, en dat is wel gaaf om mee te maken.
Het is een beetje een saai baantje en ook heel veel saaie races helaas. Maar voor de Nederlandse fans, let op, we beginnen om 10:01 in plaats van 10:03. Dus
gewoon
lekker met de soepkommetje op schoot, gewoon even bij de race beginnen. Tosti erbij en gaan.
Lekker op tijd. En Tom, jij zit in de studio dan komend weekend?
Zeker niet. Ik ben aan het rijden op de Nürburgring.
Oh, tuurlijk.
Met mijn WTCR-race. Op de Nordschleife. Twee races. En ik rijd de 24 uur in de allernieuwste BMW M2 CS. Voor BMW Motorsport. Met journalisten. Twee Duitse journalisten. En een commentator die het verslag doet live. Ook vanuit de auto. Dirk Adolf. Dus... ik word veel ingezet, want ze hadden al gezegd, ja. 'S avonds rijden, dat vinden we niks. Dus dan ben je aan de beurt. Nou, het is heel lang donker, omdat we in september rijden, normaal in mei. Dus nee, ik ben gewoon lekker aan het racen.
Lekker aan het racen, dat is ook het leukste.
Het is niet in de studio, het is heel makkelijk. Zit ik niet in de studio, ben ik aan het racen.
We gaan gelijk voorspellen, ik wil het even weten. Pole position, komend weekend.
Bottas. Altijd Bottas.
Bottas pakt de pole.
Ja.
En Hamilton de zege.
Heel simpel. En de rest van de top 3?
Ja, je mag toch hopen dat Max gewoon de finish weer haalt. En dan wordt hij
Max wordt tweede, Lewis wordt derde. Hier gaan we het gevecht zien. Max wrot hem er gewoon tussen in de eerste twee ronden. Want dit zijn wel de plekken waar je het ook gewoon kan doen.
Wacht even, bij de race wordt Lewis derde, dus Bottas wint hem ook echt.
Ja, Bottas wint hem. Max wordt tweede, want het gevecht tussen Max en Lewis gaat veel tijd kosten. En daar gaat Bottas van profiteren. Dit is dat typische baantje waar we vorig jaar Leclerc en Vettel... Weet je wel, ja nee, ik moet hem voorlaten en dat hij niet luisterde naar het team. Dus ja, heel simpel, Vettel hield zich niet aan de afspraak die hij had gemaakt met het team. Dus nee, dit is mijn scenario als regisseur van de race in Sochi.
Maar derde is toch wel de beste startplaats eigenlijk in Sochi? Want je hebt zo'n ellang rechtstuk. En dat zag je vorig jaar. Hamilton die ging als derde. Ja, die Ferraris die mochten elkaar niet aanvallen. En allemaal dat soort gepoewa. Maar als je derde bent en ze werken niet samen. De Mercedes moeten gewoon dat hele rechtstuk een beetje slingende slangen langs elkaar overgaan. En dan moet je die afspraak maken die Ferrari vorig jaar maakte. Degene op pole, die mag de leiding pakken. Nou, toen zei Vettel, fuck you. Ik doe het zelf wel lekker. Nou, en dan zou Bottas ook een keer even iets moeten hebben. Dat hij een keer een momentje heeft.
Dus ja, top 3 is...
Ik was even Hamilton, Bottas, Verstappen. Max.
All right. Lekker saai. Wie valt er als eerste uit? Wie valt er als eerste uit?
Zolang het maar geen Max is.
Ja. Wie valt er als eerste uit? Dat is altijd een hele moeilijke. Magnussen.
Nee, ik ga gewoon voor Ocon. Lekker in het middenveld.
Om Tom te pesten. Nee, dan hebben we nog de vragen, want we krijgen altijd heel veel vragen binnen. Je kan via social media, maar ook via racingnews365.nl kan je vragen stellen. Een van de vragen is, en die komt van heel veel mensen. Hamilton kan komend weekend in Rusland de 91 zegens van Schumacher evenaren. Is hij dan, wat jullie betreft, the greatest of all time?
Zeker. Zeker. Hij is, ik vind hem zelfs nog beter. En hij heeft met heel veel redenen te maken. Als ik zie hoe het team toen in de Schumacher tijdperk om hem heen was gebouwd. Weet je, Express Barrichello als tweede rijder. Moest hem ook een aantal malen voorlaten. Dus trek even 5 zegens. Trek maar gewoon er vanaf. Want die kreeg Michael Schumacher cadeau. Ja, door gewone middel van druk en geld. En contract vind ik Lewis echt serieus veel beter.
Nee. Lewis Hamilton heeft gewoon de beste auto al 7 jaar lang. Heeft even af moeten rekenen met Rosberg. Heeft vervolgens ook gewoon een teamgenoot. En geen concurrentie van andere teams erbij. Dus ja, het moet wel raar lopen. Wil die race niet winnen, Tom. En bij Schumacher heeft veel meer mooie dingen en slechte dingen gedaan in zijn Formule 1 carrière. Maar heeft bij Benetton gewonnen. Is met Ferrari gekomen in een hok van een auto.
Ja, maar reed heel vuil.
Wacht,
Tom, ja, ik moet wat aanvullen.
Je mag zo aanvullen. Hij kwam bij Ferrari met een auto die gewoon nog voor de start kapot ging in 96. Rijdt daar gewoon naar de pole position in Monaco. Oké, daar vliegt hij de boarding in. Weet je, in de eerste ronde. Maar in Spanje dat jaar 4-5 seconden per ronde sneller in de regen dan wie dan ook. En dit soort magistrale momenten, die hadden Senna en Schumacher. En met alle respect, die heeft Hamilton niet of nauwelijks. De briljantie van een Senna of Schumacher zal Hamilton voor mij nooit evenaren. Al wint hij 120 races. Hij heeft het geluk dat hij de beste auto heeft. Hij heeft ook gewoon verloren van Jenson Button bij McLaren. En Lewis Hamilton is een hele goede coureur. Maar net als dat Alan Prost het voor mij ook niet is ten opzichte van Senna en Schumacher. Of Vettel het ook niet is.
Ja, maar dit is, jij leeft in een ander tijdperk. Nu is hij voor mij heel simpel. Lewis Hamilton was zeker beter dan Jenson Button. Het was eventjes dat hij dat foutje maakte bij het ingaan van de pitstraat in China. Anders was hij geëindigd.
Je bent in de war met Alonso.
Nee. Oh, dat was Alonso. Ja, shit. Je hebt helemaal gelijk.
Dat is ook die leeftijd, Tom.
Nee. Waar ik gewoon heel clear over wil zijn, is statistieken spreken. En die statistieken gaat hij helemaal verpulveren. Ja, en ik vind hem dat hij zeker niet iets cadeau heeft gekregen met een betere auto. Want Michael Schumacher heeft een heel team om zich heen gevormd. Met een Ross Brown, met een Jean Todt. Weet je, dat was het hele. Alles draaide maar om één iemand. En dat ene iemand was Michael Schumacher. En dat is bij Mercedes niet zo. Bij Mercedes krijgen ze gelijke materialen. En Bottas lukt het gewoon niet. Dus in strijdlustigheid vind ik dan ook dat Lewis netjes rijdt. En dat bedoel ik gewoon, weet je, die is gewoon slim en handig. En die respecteert de mensen op de baan. Dan kun je met z'n tweeën mee door een bocht heen rijden. En Michael Schumacher moest altijd vieze, vuile trucjes uithalen. Ja,
klopt.
Ja. Want dat is wat het is.
En dat kwam ook vaak op de momenten dat Schumacher niet kon winnen. Alleen, ja, Lewis hoeft niks te doen, want die wint toch wel.
Maar wacht even, als je ze nu, stel ze zouden in hetzelfde periode geleefd hebben.
Nee, maar wacht even, Michael Schumacher is later teruggekomen en is verpulverd door Rosberg. En Rosberg is gestopt met racen, dankzij Lewis, hè?
Ja, maar ja.
Maar stel, ze waren van dezelfde generatie.
Gecrackt.
Van dezelfde generatie. Wie zou dan bovenaan eindigen?
Dat zou de thriller zijn. Dat zou een thriller zijn. Maar het is een andere generatie, een andere periode. Maar ja, het is nu moeilijker om races te winnen dan vroeger.
Nou.
Ja, dat is het.
Als je Hamilton bent in de snelste auto.
Als je Max Verstappen heet en de Red Bull. Dan is het moeilijk om te kunnen winnen. Alleen,
nee jongens, Michael Schumacher werd niet belaagd. Die werd beschermd. De mensen deden televisie niet meer anders. Michael Schumacher won toch.
Nou, ik ken heel veel mensen die niet meer kijken omdat Hamilton iedere keer wint.
Ja,
en in Nederland kijken vanwege Max.
Nee,
alleen als je gewoon kijkt, de dominantie.
Niet alleen in Nederland, ook internationaal. Max is groter internationaal dan dat in Nederland.
Maar ik bedoel, van de dominantie van Mercedes is groter dan de dominantie van McLaren of de dominantie van Schumacher. Mag er in zijn Ferrari
ik
ooit
zou
geweest
uitzetten
is.
Nu, want echt, dit kan nog uren doorgaan. Dit gaat
ja, ik vind het wel leuk eigenlijk.
Ik ben een rijder. Ja, maar, ik zie Max dingen doen. Deze generatie is sterker dan de generatie van vroeger.
Tom,
echt.
Je zegt van, hè, als je kijkt naar cijfers, alleen als je kijkt naar de cijfers, een overwinningspercentage van Mercedes, die heeft er nooit een ander team geëvenaard. En dat al 7 jaar lang.
Ja,
ik heb Senna dingen zien doen in een auto. En ik heb Schumacher dingen zien doen in een auto die ik Lewis nog niet heb zien doen.
Maar toen waren de verschillen in de auto's waren groter dan ze
nu
zijn.
De briljante openingsronde van Senna op Donington.
Ja, briljant. Gaaf. Ja,
nou, dat soort dingen. En misschien heeft hij het wel in zich. Alleen hoeft hij het gewoon niet te laten zien. Ja. Alleen voor mij is Hamilton een hele goede coureur. Een van de beste aller tijden. Alleen is niet van het niveau Senna of Schumacher.
Hij heeft alle cijfers verpulverd.
Zo.
Dat was eventjes.
Weet je het nou beter? Heb je hier ook een mening over? Racingnieuws365.nl. In de comments onder deze podcast laat het wel achter. Ik ben wel benieuwd. Gaan we er volgende week over verder praten. En je kan daar ook vragen stellen. Hè? Vragen stellen.
Kom maar,
stel ze vooral.
Kom maar
door met al die vragen. Dan gaan we ze volgende week uitgebreid beantwoorden. Maar tot slot. Ik wil het nog even weten. De raceweek. Ik weet het al een beetje van je, Tom.
Nürburgring. Ik vanavond rij ik op Zandvoort met de BMW 250 E-Cup. Val ik in zowel voor mijn vrouw als voor de vrouw van mijn sponsor I Reckon You. Dus ik heb een race eventjes op maandag. En dan op woensdag ga ik naar de Nürburgring. En dan rij ik met de BMW. Ook weer M2 CS. En met mijn WTCR-auto de Audi. Dus ik ben lekker druk.
Lekker
kilometers aan het scheuren.
Ja, heerlijk. Ruud.
Rustig.
Ga je ook even naar zometeen naar Zandvoort.
Oh ja, en ik rij ook nog met mijn camper. Rij ik nog eventjes naar de Nürburgring toe. En ook weer terug.
Maar dat gaat ook met dezelfde snelheid.
Nou, ik ben erachter gekomen dat de camper, daar zit een limiter op, want hij gaat niet harder dan 170. En dan kom je alleen achter doordat je het hebt uitgeprobeerd. Ik heb zo'n buscamper. Jongens, briljant. Kijk even naar mijn vlogje. Super gaaf. Lekker op reis. Ik samen met mijn cameraman.
Ik zie Tom daar alleen maar gaan door de bochtjes, weet je, in de rokende remmen en dan begint te stinken en te stinken.
Ja, hij was nieuw. Klopt. Hij heeft al gestonken. De tactiel is al van de remmen af en de verf en noem het allemaal op.
Nee, we gaan lekker knallen. Hopen we dit weekend natuurlijk met Rusland met een mooie Grand Prix. En we zijn er helemaal klaar voor. Dieter Renk is voor ons weer de man die alle laatste info verzamelt. Dus ja, gewoon voor betrouwbaar en snel nieuws. En gewoon eigen goede eigen content en leuke interviews. Blijf gewoon lekker naar race nieuws gaan. En dan zit je gewoon bij de nummer 1 site van Nederland.
Ja, en je kan natuurlijk ook tijdens ieder Grand Prix weekend op racingnieuws365.nl meedoen aan de voorspelgame. Maak je ook nog eens kans op hele mooie prijzen. Dit was hem, de podcast van Racingnieuws 365 van deze week. Goed dat je er was. En zorg dat je in die podcast app van je, of dat nou Spotify is, of Apple Podcasts, of Overcast, of weet ik veel hoe het allemaal heet. Zorg dat je daar eventjes abonneert, sterren achterlaat en mocht je ergens iets voorbij zien komen over podcast awards of wat dan ook, weet dat je stem bij ons altijd goed is. Hè? Dat wij doen daar graag aan mee. Dus zorg dat je daar vooral even stemt en dan komt het helemaal goed. Tot volgende week.
Doei doei.
Doei doei.
Maar Tom, kom op hè, nou met Hamilton. Dus zijn als Schumacher.
Die gozer gaat nog 5 jaar racen.
Als Schumacher.
Die laat zich niet zomaar aan de kant
legendes,
zetten. Door.
Legendes.
Nee jongen, let maar op. Jongens, dit gaat een mooie strijd worden samen met Max.
Als het nou Max was, hè, die in de Red Bull de beste auto had.
Ja. Wij hebben gewoon nog een discussie van minstens een uur. Ga je maar weg. We zetten hem zelf wel onder.
Ja.